Je luistert naar de At The Money podcast, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen, of dat recent hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, startup-analyst en investeerder bij Golden Eggcheck, en in deze aflevering spreek ik met David de Jong, co-founder en CEO van Fonwood. Fonwood is een digitaal platform voor de houthandel. Eerder dit jaar hebben ze bijna 3 miljoen aan investeringen opgehaald bij Peak, Keen Venture Partners en DFF, terwijl ze naar eigen zeggen nog geen product market fit hadden. Hoe heeft David dit aangepakt? En hoe werkt die dynamiek met verschillende investeerders? Je hoort het in deze aflevering, mede mogelijk gemaakt door de NVP.
Ik ben David Jong, founder van Fonwood, een marktplaats voor de aankoop en verkoop van hout, professioneel gezien. Ik ben al een jaar of 20 ondernemer. Ik heb hiervoor een aantal bedrijven gehad in een heel ander ecosysteem, de advertentietechnologie, ook wel adtech geheten.
Ja.
Maar nu zit ik op hout.
Hoezo op hout eigenlijk? Dat was mijn eerste vraag. Hoezo denk je op een dag van, oké, ik ga die houthandel in?
Ja, nou dat gaat natuurlijk niet zo, dat je op één dag denkt van, ik ga die houthandel in. Ik had mijn laatste bedrijf verkocht in 2019. Een van die adtech bedrijven.
Ja.
En ik wist al één ding zeker, ik wil niet meer terug de media in. Dat was echt iets waar ik eigenlijk al voordat die verkoop gedaan was, over uit was.
Waarom was dat dan? Was het de wereld niet interessant meer? Of had je het wel gezien? Of is het gewoon, ik weet niet.
Ja, het zijn een aantal zaken geweest. Het zijn een aantal zaken. Het was heel veel oude wijn in nieuwe zakken. Ik had inderdaad die wereld ook wel gezien. De spanning was er wel een beetje van af.
Ja.
Maar wat ik vooral op een gegeven moment, als je ook wat ouder wordt, waar je dan achterkomt, is dat er eigenlijk geen upside aan zit, aan media. Niemand wordt blij van het zien van een banner. Ik heb nog nooit iemand gehoord die naar me toe kwam en zei, oh David, wat een fantastische banner was dat toch. Was die van jou? Meestal was het zo, hey David, ik kon het sluitknopje niet vinden. Weet je, daar ging het om. Dus het gaf geen goed gevoel. En ik wilde eigenlijk iets doen wat ook mij gewoon een goed gevoel gaf. En dat op zo'n manier bereiken dat je ook wel wat breder ook mensen bijvoorbeeld ondersteunt of helpt of wat dan ook. Dus ik kwam helemaal niet direct op hout. Het was eerst een hele andere richting waar ik in uit aan het denken was. Meer in HR en kijken of daar met datapunten medewerkers meer tevreden zouden kunnen worden enzovoort.
Ja.
Alleen dat lag toch niet helemaal mijn aandachtsgebied. En eigenlijk via een kennis kwam ik met iemand in aanraking die ik ook wel kende. Tijdens een borreltje, die jongen die zit in de houthandel en die heeft het allemaal gewoon heel erg goed voor elkaar, maar die werkt niet 8 uur op de dag of zo, weet je. Die werkt misschien een uurtje of twee, even wat mailtjes af en dan is het klaar. Maar wel een heel mooi huis, goede vakanties en een mooie auto en allemaal alles perfect geregeld. En ja, dan vraag je je eigenlijk af, hoe kan jij dat dan? Hè? Welke business doe jij waarop je, ja. Leg me dit geheim uit.
Dat is een beetje die vier-urige werkweek, hè, waar je dan een beetje naar zit te lopen.
Ja, precies. Dat is grappig. Ideaal. Dat zie je op LinkedIn wel eens langskomen. Maar toen legde hij wat uit, gewoon een beetje hoe die business in elkaar zat met traders en agents en wholesalers en heel ingewikkelde, maar vooral ook waar ik achter kwam, gewoon heel ouderwets hoe dat allemaal georganiseerd is, die houthandel. Nou, en op dat moment begon ik wat onderzoeken naar te doen, geholpen door mijn zakenpartner Mink. En we kwamen er eigenlijk vrij snel achter die houthandel eigenlijk, ja, dat eigenlijk best wel opwindende bedrijfstak is.
Oh ja?
Ja, dat zal je, dat bedoel, 2,5 jaar, 3 jaar geleden had je me dat niet hoeven te vragen. Maar nu wel. En eigenlijk eerst te beginnen bij, waarom is het dan zo een ouderwets systeem? Het is heel erg gefragmenteerd. Je hebt tienduizenden zagerijen. Je hebt honderdduizenden kopers van professioneel hout in heel Europa, of wereldwijd zelfs. Maar die vinden elkaar niet direct. Hè. Daar heb je allemaal schakels voor. En die schakels zijn er omdat in het verleden, vooral in het verleden, het gewoon noodzakelijk was om of vanwege de afstand, om daar allemaal mensen tussen te hebben. Een agent, een trader, een inkoper, iemand die met de boot vaart, weet ik het allemaal. Mm-hmm. Nou, de noodzaak is natuurlijk wat afgenomen. Alleen die markt heeft zichzelf niet vernieuwd. Nou, je hebt ook te maken met een markt waar best wel grote orderwaardes in omgaan. Het is niet een Spotify abonnementje van 8 euro. Nee, het is een wagen hout van 15 of 20.000 euro waar je het over hebt.
Ja.
Dus daar zit ook best wel wat marge wellicht tussen om daar als een partij eigenlijk die markt in open te breken. Maar wat ik vooral het allerleukste vond, is dat die markt niet digitaal is. En dat is eigenlijk, jij kent mij dan niet, maar mensen die mij kennen, die zullen wel onderschrijven dat ik een uitdaging nooit uit de weg ga. Mm-hmm. En toen ik erachter kwam dat die markt niet digitaal is en dat dat ook heel moeizaam was en alles en nog wat. En dat gaat ook niet gebeuren. En nee hoor, doe dat maar vooral niet, kreeg ik uit de markt te horen. Toen hoorde ik, ja, doe dat nou maar gewoon lekker wel. En start hier maar mee.
Ja.
Dus zodoende. Dat was eigenlijk waar het moment waarop ik dacht van, hey, dat gaat een business worden.
Ja, cool. Ja, voordat we echt verder het gesprek ingaan, wil ik nog even stilstaan bij onze sponsor van deze podcast. Dat is ASR Doenpensioen. Zij hebben namelijk een pensioenoplossing speciaal voor start-ups en scale-ups. Het is flexibel, het is makkelijk om op te zetten en het is ook nog eens fiscaal interessant voor de werkgever. Nou, hoe dat precies allemaal werkt, dat kun je vinden in de whitepaper van ASR Doenpensioen en die vind je in de show notes van deze aflevering. En je zei net van, het is niet digitaal, dus het is een traditionele markt. Waar loop je dan tegenaan? Want dan is de uitdaging... laten we zo zeggen. De potentie die er ligt is enorm en de uitdaging waarschijnlijk net zo enorm. Toch? Waar loop je dan tegenaan? Als je gaat optuigen.
De potentie is groter dan de uitdaging misschien. Het is een gigantische markt. Daar gaan tientallen miljarden in om. Maar waar de uitdaging in zit, is gewoon eigenlijk mensen op te leiden. Te trainen, te leren hoe je efficiëntie kan behalen. Wat de voordelen zijn van online te bieden of aan te bieden. Kijk, we hebben natuurlijk te maken met een marktplaatsmodel waarin je kopers en verkopers hebt. Dus die mensen, hun oude, hoe noem je dat, olifantpaadjes of zo, die ze natuurlijk gemaakt hebben in de loop der tijd. Om daar uit te treden en daar dat digitaal te gaan brengen. Mm-hmm. Ja, daar moet je best wel wat overredingskracht en in sommige gevallen ook gewoon een lange adem voor hebben.
Ja.
Maar ja, wij hebben een platform gebouwd wat heel simpel is. Hè, omdat we natuurlijk zo min mogelijk thresholds, of noem je dat, dat we niet moeilijk willen maken.
Ja.
Het moet ook aansluiten bij hoe iemand nu werkt in zijn hoofd. Maar dan natuurlijk de verandering naar digitaal. Dus we proberen zo dicht mogelijk dat wel naar de mensen toe te brengen. Zodat die digitalisering wel gaat werken.
Ja.
Dus ja, het is moeilijk. Maar uiteindelijk, als ze eenmaal gebruiken, zijn ze hoekt.
Ja, precies.
Wij zien dus ook, als we naar onze cohort-analyses kijken, het type klanten die we geacquireerd hebben, dat daar ook steeds meer gebruik van het platform in zit. Dus dat stijgt gewoon heel erg hard aan beide kanten.
Nou, goeie. Misschien moet je ook een beetje gek zijn dan om dit te doen. Ik kan me voorstellen dat dit ook zo'n type markt is waar je het zonder de juiste, weet je wel, dat je ervaring hebt met hoe je een bedrijf überhaupt moet runnen, dat je er niet eens aan moet beginnen, omdat het dan misschien ook te klein blijft. En dan heb je juist niet dat hele voordeel van zo'n marktplaatsmodel.
Ja, ja. Nou ja, kijk, wij moeten natuurlijk hebben, een marktplaatsmodel is natuurlijk iets mooi, maar wij moeten natuurlijk hebben van netwerkeffecten, zoals dat.
Ja,
mooi,
precies.
Ja, als je meer kopers hebt, dan heb je meer geïnteresseerde verkopers. Heb je meer geïnteresseerde verkopers, krijg je meer biedingen. Heb je meer biedingen, krijg je betere prijzen. En dat gaat zo continu natuurlijk door. Dus dat is waar we het van moeten hebben. Dus we moeten natuurlijk groot denken. Waar je als start-up wel rekening mee moet houden. Dus je mag dan wel heel groot denken aan het begin, maar je moet misschien niet heel groot beginnen.
Ja.
Dan loop je natuurlijk ook jezelf wel een beetje voor de voeten.
Ja, dus hoe heb je dat opgelost? Want dat is voor mij altijd precies die combinatie tussen de potentie hebben, zeg maar, en de haalbaarheid. De eerste stappen kunnen zetten naar zo'n kritische massa toe.
Ja, natuurlijk. Kijk, je begint een bedrijf, en althans, ik heb dat een paar keer gedaan, dus niet dat ik dan in die zin arrogant wil klinken, maar vooral in een start-up, je praat gewoon met heel veel mensen. Dus je gaat elk gesprek aan wat je aan kan gaan. En dat betekent dat bijvoorbeeld onze kopers, dat je heel breed kan gaan. Wie heeft er hout nodig? Ja, wat is het eerste waar jij aan denkt, Thomas? Als iemand zegt, wie koopt er veel hout, denk jij?
IKEA, denk ik.
Nou ja, bijvoorbeeld een IKEA. Nou ja, dan ga je naar IKEA. En dan ga je met IKEA praten. Kom je erachter hoe hun supply chains werken. Of je gaat naar een bouwbedrijf. Of je gaat naar een palletmaker. Of je gaat naar een prefabbouwer of whatever. Maar iedereen, ja, als je op de snelweg rijdt en ik zie hout ergens liggen, niet op de weg natuurlijk, maar in het industriegebied, dan onthoud ik gelijk waar was dat en dan ga ik kijken wie was dat nou eigenlijk. En dat was aan het begin natuurlijk heel sterk, want ik wilde iedereen die maar hout kocht, natuurlijk ook hout aanbood, wilde ik gewoon spreken. Dus je gaat heel breed.
Ja, ja.
En dan kom je er op een gegeven moment achter dat sommige type klanten misschien helemaal niet in het model passen. Of misschien nu nog niet in het model passen. Of wellicht wel andere groepen zijn die dat wil ik wel. Waar kan ik inloggen? Heb je de login gegeven? Dus dan, oh sorry, we hebben nog niks. En ja, je komt natuurlijk gaandeweg erachter waar je eigenlijk met wat experimenteren, waar je sweet spot daarin ligt. En dan vernauw je dat weer. Mm-hmm. Hè? En dan ga je dus kijken van hoe kan ik dan in die misschien wel iets kleinere markt, maar waar je wel veel kennis van hebt opgebouwd, hoe kan je daar je product in gaan bouwen? En dat natuurlijk gaandeweg dan weer toch wel verspreiden, breder maken.
Ja, precies. En hoeveel tijd heb je genomen voor die validatiefase dan?
Ja, zo'n validatie loopt natuurlijk continu door. Ik denk niet dat ooit ophoudt in een start-up. Alleen, ik denk dat wij een maand of 3 tot 5 hebben genomen aan het begin om gewoon echt heel veel te praten en met een mock-upje te komen weer. En dan te vragen van, joh, snap je dit dan? Of is dit hoe het werkt? En weer meer de supply chain in te gaan enzovoort. Daar hebben we iets minder dan een half jaar voor
genomen. Nou, maar dat valt me nog mee eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat hè, hoe je het beschrijft, zeg maar, met al die gesprekken die je hebt gevoerd en verschillende misschien wel segmenten hebt getest om precies, zeg maar, waar je de meeste waarde kunt bieden, daarop te focussen, dat proces wat langer zou duren.
Ja, nou ja, kijk, ook dat is, je begint natuurlijk, je bouwt al bijna een rijdende trein. Hè? Laat ik het anders opschrijven. Het is niet dat je wacht tot een bepaald moment en dan zeg je, nu gaan we beginnen.
Ja, precies. Hè? Ja.
Je bent natuurlijk gaandeweg al bezig met je business te bouwen. Zowel product, als wat marketing te doen, als wat sales te doen, maar ook gewoon orders, deals te laten lopen. Want je wil leren en daar van dat experimenteren leer je natuurlijk steeds meer. Dus het is een beetje van beide. Maar ik denk dat die eerste 5 maanden zoiets, dat die echt heel erg in het teken stonden van, oké, we moeten nu gewoon heel veel leren en proberen te begrijpen waar we het nou eigenlijk over hebben.
En in hoeverre denk je, waren jouw ervaringen als ondernemer hiervoor en als angel investor misschien ook wel, heb je misschien net een andere blik. In hoeverre zijn die lessen die je daar hebt geleerd waardevol geweest voor hoe je Von Wood hebt opgezet in die cold start fase?
Ja, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen, want ik analyseer mijn eigen werk eigenlijk niet op die manier. Een voorbeeld te noemen, mijn vrouw is psycholoog, maar die heeft nooit wat in de psychologie gedaan, maar wel in de HR en recruitment. Ja, daar pas je natuurlijk ook je kennis toe. En bij mij is het zo, ik heb dan een aantal startups gestart en groter gemaakt. Natuurlijk gebruik je dat continu, maar het is niet zo dat ik vandaag wakker word en naar werk ga en denk van, oh, nu moet ik even dat stukje wat ik ooit toen geleerd heb toe gaan passen.
Dat herken ik wel, maar ik kan me zeker voorstellen als je aan een marktplaats werkt, ik weet niet of je vorige bedrijf dan ook markt, of je daar met dat businessmodel ervaring hebt, maar je hebt natuurlijk vraag en aanbod.
Maar niet zo breed als nu.
Ja, precies. Maar je hebt vraag en aanbod en één van die twee is altijd de bottleneck. En dan moet je op een of andere slimme manier zien op te lossen. En als je daar wat ervaring mee hebt, kan ik me voorstellen dat je daar versnelt. Ja.
Maar het zijn natuurlijk communicerende vaten. Vraag en aanbod te hebben. Je hebt meer vragen, moet je meer aanbod. Heb je meer aanbod, moet je meer vragen. Dat blijft natuurlijk. Maar kijk, mijn kennis natuurlijk, ik heb kennis opgedaan over het aannemen van collega's, het managen van teams, financiën, fundraising, product development, tech, al die zaken, sales. En natuurlijk loop ik met een soort van rugzak aan kennis, een meeting of een project in. Maar ik kan jou echt niet precies vertellen welk stukje ik waar heb opgedaan, wat ik nu in de praktijk breng. Nee, dat gaat. Dat is denk ik ook als ondernemer, moet je ook gewoon zelf nieuwe connecties maken continu.
Ja, precies. En op een of andere manier is het je gelukt om, ik zou inschatten, in een toch wel vrij vroege fase 3 VC's aan boord te halen. Peak, Keen en Dutch Founders Fund, DFF. Voor ongeveer 3 miljoen, als ik me niet vergis. Hoe heb je dat aangepakt dan?
Ja, nou ja, fundraisen. Hè? Dat, ja, ik,
Ja, fundraiser, hou even. Dit, niet iedereen lukt het, denk ik, in die fase om 3 miljoen op te tikken bij of op te halen bij 3 van deze investeerders.
Nee, maar dat is natuurlijk. Kijk, ten eerste, we hebben een heel erg begrijpelijk of begrijpbaar verhaal. Het is geen ingewikkelde AI, SaaS, software, weet ik veel, waar je echt eindeloos begrip voor moet hebben om te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt.
De markt is er ook al en die is inefficiënt.
Ja, je hebt een houtmarkt. Ja. Ja, precies. Ik heb de data om dat aan te tonen. Dus zodra ik dat rondstuur en zeg van ja, wij willen het zo doen, dan is dat verhaal in elk geval niet zo heel ingewikkeld uit te leggen. Nou, zowel Mink als ik hebben ervaring in het starten van bedrijven. Dus voor die investeerders is het natuurlijk wel fijn om te praten met ervaren entrepreneurs. Mensen die al eerder succes of misschien ook falen hebben meegemaakt, waardoor je dus je geld misschien wat zekerder kan stallen dan bij mensen die misschien bij een Uber of een McKinsey of iets dergelijks gewerkt hebben. En misschien nog niet dat stukje ondernemerschap hebben. Ja, en we waren natuurlijk ook al gewoon bezig. Hè? We hadden wel al wat te laten zien. Dus het is niet zo dat we zijn gaan fundraisen met een PowerPoint of iets dergelijks. We zijn aan het fundraisen gaan toen we wel wat tractie al hadden. Hè? Dat we ook al misschien wat deals hadden. We hadden ook al wat in het platform ontwikkeld. We hadden al een klein team om ons heen gebouwd. We hadden zelf al wat geld daarin gestopt. Dus het is in die zin natuurlijk niet een luchtkasteel wat we aan het verkopen waren.
Nee, precies. Maar tegelijkertijd.
We kennen natuurlijk de fondsen. Sorry, we kennen ook de fondsen. Dus dat is.
Kennen jullie al? Ja, nee, dat scheelt zeker. Ja. Nee, want de grap is juist. Ik luisterde een andere podcast of een interview dat je had gegeven op BNR Nieuwsradio. En daarvan zeg je, ja, eigenlijk hebben we de perfecte product market fit nog niet gevonden. Terwijl, weet je wel, heel veel andere founders of VC's zeggen, ja, je moet pas echt significant geld gaan ophalen als je product market fit hebt gevonden. Want anders loop je het risico dat je te vroeg of te inefficiënt gaat opschalen.
Ja, kijk, in de fase waarin wij zitten, is het hebben van een product market fit, daar leun je tegenaan, maar je hebt hem gewoon nog niet. Om daar te komen heb je gewoon geld nodig. Ik bedoel, wij noemen het pre-seed wat we opgehaald hebben. Het klinkt als allemaal hartstikke veel geld, bijna 3 miljoen euro. Het is natuurlijk ook geld. Alleen voor het starten van een bedrijf in een sector waar wij zitten, dat is ook gewoon kapitaalintensief. Je hebt gewoon ook te maken met acquisitiekosten, maar ook product development enzovoort. Dat kwam toen ook in het interview naar voren. Maar het hebben van een product market fit is zeker niet de vereiste om een initiële pre-seed of seed ronde op te halen. Ik moet wel zeggen, als je bij seed wordt het natuurlijk wel steeds belangrijker, maar dan moet je ook wel gaan werken richting de go-to-market strategie meer. Alleen in de fase waarin wij geld opgehaald hebben, was die product market fit nog helemaal niet een vereiste.
Ik vond het eerlijk gezegd zelfs dapper dat je het zei. Want de meeste founders die zeggen juist dat ze het hebben. Terwijl bij lange na niet hebben ze dat. En ik weet niet of je daarmee investeert op verkeerde benen zet. Maar het feit denk ik dat je eerlijk bent over we hebben het nog niet. En dit is ons plan om daar te komen of zo. Kan ik me voorstellen dat die eerlijkheid juist ook wel in je voordeel werkt.
Nou ja, ik zal het ook niet anders doen. Ik bedoel nogmaals, dat we die product market fit niet hebben. Waarom zou ik naar een IC gaan van een van onze fondsen om daar iets te presenteren. En dan zeggen product market fit, ja, hoe zit die dan? Ja, nou oké, ja, we bedoelen. Het is uiteindelijk in ieders voordeel om alle kennis te hebben van waar we staan.
Mm-hmm.
Nou, dat wij nog niet 100% van de transacties op het platform hebben, is helemaal niet erg. Ik bedoel, dat is prima. Weet je, dan leren wij ook hoe we dat beter moeten doen en dan blijven we gewoon doorontwikkelen. Dus. Nou ja, fijn dat je het dapper vindt. Ik vond het meer dan logisch om het zo te doen.
Ja, nee, ik eerlijk gezegd ook. Maar dapper in de zin dat ik het vaak andersom zie. Dus dat.
Nee, dat snap ik.
Dat er ook een soort van. Want elke founder die heeft misschien wel het gevoel dat ze zichzelf beter moeten voordoen bij een investeerder dan ze eigenlijk zijn. Of meer, alsof ze meer weten van de markt dan ze eigenlijk weten. Terwijl, ik kan me juist voorstellen die kwetsbaarheid en dat je dingen nog niet weet. Dat plaats je op een veel gelijker voetstuk met zo'n investeerder.
Nou ja, kijk,
uitgangspunt Thomas, is dan veel beter.
Wat natuurlijk wel zo is, Thomas. Kijk, jij hebt het nu over de product market fit. En product market fit is gewoon iets wat je ook in cijfers op een gegeven moment terugziet. Het is deels een gevoel en deels iets wat in cijfers terugkomt. Mm. Hè? En die twee die zijn aan elkaar natuurlijk gewoon gelinkt. Op andere manieren, je moet natuurlijk tijdens je pitch, en ja, het is helemaal, dat is bij ons niet anders dan bij een ander. Wij moeten natuurlijk wel wat harder schreeuwen. Ik bedoel, we hebben geld opgehaald vorig jaar, hè, met deze fondsen. Of eerder dit jaar, sorry. Alleen, de tijd is het is natuurlijk wel een moeilijkere tijd dan het 2 jaar terug was om funding op te halen. Dus natuurlijk hebben we wel wat luider moeten zijn. Maar om allemaal onzin te gaan verkondigen, dan sta je op het moment dat de inkt nog niet droog is, sta je al 1-0 achter. Hè? Ja. Dan kan je natuurlijk zeggen, better to ask forgiveness
ja, precies,
permission. Ja. Alleen, dat zijn twee hele verschillende routes. Ik bedoel, daar ben ik het wel mee eens. Je kan zeker dat die route nemen. Ik zou de eerste zijn die toegeeft dat wij dat ook wel eens doen. Maar op zulke punten, als een product market fit, heeft dat geen enkel nut. Ik bedoel, je maakt er niemand wijzer van. En niemand gelooft ook dat je product market fit hebt als je net gestart bent na een half jaar in een markt die al 150, 200 jaar op dezelfde manier fungeert. Dus dat werkt niet.
Ja. Kun je wat meer vertellen over die dynamiek tussen die drie investeerders tijdens dat hele fundraise proces wat je hebt gedaan? Hoe ging dat precies?
Nou ja, het zal je niet verbazen als jij hoort dat deze elkaar allemaal gewoon kennen. Hoeveel borrels die er volgens mij georganiseerd worden.
Ja, je komt ze altijd weer tegen. Ja, ja.
Ja, het zijn ook altijd dezelfde mensen.
Klein wereld.
Die dynamiek was heel goed. We hebben eigenlijk vrij... Ja, ik heb in elk geval misschien achter de schermen wat een en ander gecommuniceerd, logisch. Maar ik heb nooit tegen een van de partijen met een ander moeten onderhandelen of iets dergelijks. Dat is eigenlijk altijd gewoon heel, heel goed gegaan. En nog steeds, want we hebben natuurlijk regelmatig onze meetings. En als er tussentijds iets nodig is, dan weten we ook wie we moeten vinden binnen de fondsen. En ook als dat dan van 2 of 3 fondsen mensen zijn bij elkaar, dan gaat dat allemaal gewoon prima. Hmm. Dus het is natuurlijk wel een voordeel dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dan bedoel ik niet eens Nederlands, maar meer de taal van we zitten in Nederland. We hebben een bepaalde manier van zaken doen misschien. Maar het ging eigenlijk altijd wel prima. We hebben tijdens het fundraisen, we hadden niet op dag 1 al van deze 3 fondsen willen we bij elkaar in een mandje hebben. Dat is ook gaandeweg gegaan. En dat heeft elkaar altijd heel goed ondersteund.
Je hebt nooit het idee gehad van ik zoek er 1 of zo. En sterker nog, je hebt misschien wel 3 aanbiedingen gekregen. En in plaats van dat je ze slim uit kan onderhandelen, dat je de beste terms krijgt, zeggen ze, spannen ze samen en doen ze samen de deal. Zo kan het natuurlijk ook zijn gegaan.
Ja, kijk, Thomas, tijdens een fundraiser heb je 1 miljoen ideeën welke kant je op moet gaan. Dat verandert dan continu. Je hebt natuurlijk aan het begin gezegd van ja, dit gaat het worden en dit is wat de terms en je moet binnen gaan halen. Maar het is een fluïde proces.
Ja, ja.
En had ik aan het begin het idee, deze 3? Nee, want dat is ook eigenlijk in die zin misschien een niet de meest voor de hand liggende keuze om te zeggen als Nederlands bedrijven gaan 3 Nederlandse fondsen direct inhalen. Alleen toen we in gesprekken waren met al deze partijen separaat, kwam er eigenlijk naar voren dat zonder dat zij het nog van elkaar dan wisten, dat wel een heel mooie syndicaat zou kunnen zijn.
Ja, precies. Want ze hebben natuurlijk allemaal wel ervaring ook met marketplaces. Je kunt ook zeggen, oké, zijn ze niet allemaal te veel, lijken ze niet te veel op elkaar, zeg maar. Heb je wel een soort complementair team van VC's aan je gebonden, in plaats van dat het allemaal toch een beetje homogeen is of zo?
Nou, ik kan je nu vertellen na een jaar dat zeker nog goed werkt, of zeker goed werkt. Dus het is homogeen in de zin van het zijn Nederlands fondsen. Ze hebben echt allemaal alleen maar marktplaatsen in hun portfolio. Ze hebben echt niet allemaal dezelfde bedrijftypes geschaald buitenland. En ze hebben allemaal hun eigen ding toe te voegen. En daar maken wij ook gewoon gretig gebruik van.
Ja, ja, precies. Je hebt niet het gevoel van er zitten meerdere kapiteins op 1 schip nu die allemaal een andere kant op trekken. En je hebt zelf ook een bepaalde richting in gedachten.
Nee hoor, nee.
Oké. En wat zijn jullie plannen vanaf nu? Ik zie achter jou nog een kaart hangen van Zweden, als ik me niet vergis. Waar staan jullie nu precies? Ook misschien wat eerder over die product market fit. Heb je die misschien in de tussentijd al wel gevonden? Zet je stapjes er naartoe op weg? Daar ben ik even benieuwd naar. Waar zijn jullie nu en wat zijn jullie plannen, zeg maar, om uit te rollen?
Ja, nou, deze kaart van Zweden is eigenlijk gewoon een kaart die het overzicht van zagerijen in Zweden weergeeft.
Dus ik zie wat kleurtjes op, rood en, ja, en geel en oranje. Tippen.
Nou, voor de luisteraar. Ja. Zweden is natuurlijk een heel groot land. Wij passen daar weet ik veel hoeveel keer in. Heel veel bossen. Dus daar wordt ook veel gekapt. Hè. In de supply chain heb je eigenlijk zo dat een boom wordt gezaagd door een zagerij. Maar dat gebeurt in de regio waar de bomen ook gekapt worden. Je gaat niet met bomen door Europa zeulen. Dat doe je vaak lokaal. En wat je hier ziet is hoe groter de stip, ja, hoe groter de zagerij is. En hoe donkerder ook tegelijkertijd ook nog een keer hoe meer er geproduceerd wordt. Sommigen doen bijvoorbeeld 500.000 kubieke meter hout per jaar of meer. Wat hier wel leuk aan is dat er zit natuurlijk een hele grote consolidatie in Zuid-Zweden. Dat zie jij, maar dat mensen thuis weten. Dat
ja, veel stipjes op de kaart daar.
Veel stipjes op de kaart. Maar dat wordt allemaal geconsolideerd in de laatste jaren. Dus aan de rechterkant heb je een lijst met namen. Daar staat dezelfde namen. Er staan er 3 of 4. Vida, Ata, Södra, SCA. Die zie je daar 10 keer in terugkomen. Want die kopen gewoon eigenlijk alles, alle mom-and-pop shops bijna over. Want ja, die zagerijmarkt in Zweden, heel veel landen, is familiebusiness. En die hebben natuurlijk een paar vette jaren gehad. Tijdens corona bijvoorbeeld. Maar voor de lange termijn is het toch wel verstandiger om dan wat meer schaalvoordeel te gaan behalen ook daarin. Dus die consolideren. Dit is gewoon een leuk kaartje eigenlijk aan de muur. Wat we hebben van die kaarten hebben we toch wel best wel een aantal zagerijen die op ons platform actief zijn. Dus het is ook leuk om te gebruiken, om te kijken waar gaan we nu naartoe.
Ja.
En we kennen er ook heel wat van deze partijen. En we hebben natuurlijk een team van mensen die gewoon de zagerijen bezoekt en er langs gaat en ze aansluiten op het platform. En ja, Zweden is een van de landen. We hebben ook Finland, we hebben de Baltische Staten, Duitsland, Oostenrijk, Polen, van alles waar het hout vandaan komt. Maar van Zweden hadden we toevallig een kaart kunnen kopen.
En jullie focus zit dan nu met name in Europa dan, begrijp ik. Wat is jullie plan, zeg maar, om Von Wood verder uit te rollen, op te schalen?
Ja, nou ja, we zitten nu... we zitten in Nederland met ons kantoor. Onze klanten zijn wel in andere landen ook.
Ja.
We hebben eigenlijk hetgene wat we doen, we zijn supply chains aan het opbouwen, of trade lines, of corridors, hoe je het wil noemen. Dus dat betekent dat we zagerijen op bepaalde locaties hebben, die meedoen op het platform. En we hebben kopers in andere regio's. En wij verbinden met het platform natuurlijk vraag en aanbod aan elkaar. Nou ja, ons plan is om die trade lines eigenlijk steeds actiever te gaan laten worden. Dus we hebben nu vooral vanuit Zweden naar Nederland en Zweden naar Frankrijk. Dat we ook van Zweden naar Engeland en Zweden naar noem een ander land gaan krijgen. En daar steeds meer trades overheen gaan doen. Om dus die efficiëntie te gaan behalen. Want hoe meer we dezelfde trade lines gaan gebruiken, hoe efficiënter dat kan gaan worden. En dat is voor onze klanten natuurlijk heel voordelig. Dus onze groei, vooral in de type klanten. Maar ook echt in de geo's waar we eigenlijk de klanten en suppliers vinden.
Oké, en qua organisatie, qua team, want hoe groot zijn jullie nu eigenlijk?
Ja, we zijn nu 15 man, waarvan ook heel veel vrouwen trouwens. Maar ik weet niet waarom we dat in Nederland nog steeds 15 man dan zouden doen. 15 collega's, misschien beter. En dat bestaat een deel uit demand en supply sales. Hè, dus zowel de kopers als verkopers. We hebben customer success. Dan hebben we supply chain. Dus dat is die vrachtwagens bijvoorbeeld te laten rijden. Dan hebben we product, tech. We hebben een tech team ook die zelf ons eigen platform bouwt.
Ja.
We hebben data team. Nou ja, we hebben eigenlijk van alles wat daar omheen gebeurt. En dan hebben we ook nog een flexibele schil voor een aantal onderdelen van de bedrijfsvoering, voor de operatie. Maar superleuk team. We zitten hier in Amsterdam. Eigenlijk op één na allemaal. Super gedreven. Het is echt, die start-up, dat had ik ook wel een beetje gemist. Hè? Want ik heb natuurlijk, ik zei al, een aantal meerdere start-ups gehad. Maar toch elke keer weer mensen te verbinden. Het zijn toch een speciaal slag mensen die bij een start-up willen werken.
Ja.
Dat is gewoon weer leuk. Want je ziet dat daar echt wel wat meer energie weer in zit dan corporate bijvoorbeeld. En dan natuurlijk alle corporate luisteraars, jullie hebben ook hele goede energie. Maar
als ik het samenvat, dan heb je geen spijt van je besluit om die mediamarkt uit te stappen. En dan bedoel ik de mediamarkt.
Ja, ik snap je.
Ja,
nul. Ik kijk nooit om. Nee, ik kijk nooit om daarnaar. Ik heb nog wel wat vrienden daar in die markt zitten. En ik heb wat investeringen in die markt. Maar verder, dat zou ik ook nooit meer doen. Nee, wel vrienden maken, maar niet dat.
Oké, okay, dus niet achteruit kijken, wel vooruit kijken nog. Want jullie hebben nu dus ongeveer 3 miljoen opgehaald eerder dit jaar. En heb je dat ook gedaan voor zeg maar zo'n 18, 24 maanden? Hè? Wat je nu zo'n typische periode, zo'n typische horizon? Of hebben jullie plan om alweer eerder de markt op te komen voor een nieuwe ronde? Als je die product market fit al eerder gevonden hebt, zodat je zegt van oké, nu gaan we knallen, nu gaan we, weet ik veel, nog
dat
harder.
Dat is precies meer. Als we het gevoel hebben dat we dicht bij die product market fit zitten, of dicht genoeg erbij dat de fundraise daar ongeveer overheen zal gaan, moet even zo,
ja.
Dan gaan we weer racen.
Oké, ja, precies. En dat kan over 6 maanden zijn, dat kan ook over 1,5 jaar zo zijn, zoiets.
Ja, ik denk dat 1,5 jaar wel een beetje ver is, maar ja. dat gaat hoe dan ook gebeuren. Ja.
Ja, ja. Is het denk je gewoon een voordeel ook dat jij niet uit deze markt komt? Want je, hoe je het beschrijft met al die gesprekken die je voert, daar zit natuurlijk ook een bepaalde nieuwsgierigheid in en misschien ook wel een frisse blik. Dus zie je dat ook ja. als een voordeel dan misschien juist? En met andere woorden, dus founders die niet zeg maar die domeinkennis al hebben, die kunnen nog steeds misschien wel succesvol worden in een bepaalde markt.
Ja, ik weet niet of dat voor alle markten geldt.
Ja.
Misschien moet je geen juridische start-up doen als je niet heel veel gedegen kennis hebt. Maar misschien ook wel, ik weet het niet.
Van onbevangen, weet je wel. Niet gehinderd door voorkennis. Ja.
Nee. Maar kijk, bij ons is hout natuurlijk. We zijn een fonboet, we zijn een houtbedrijf, hè, in de zin de marktplaats. Maar die houtkennis hebben we binnengehaald. We hebben houtexperts in dienst. Hetgene waar wij natuurlijk het bedrijf op bouwen, is natuurlijk de marktplaats. Hè? Dus de vraag en aanbod, allerlei lagen daarbovenop te kunnen doen, transacties, communicatie, het onderling. Dat is wat wij aan het bouwen zijn. En daar hoef je niet per se, in ons geval, uit de houtmarkt van te komen. Zelfs niet, want vind maar iemand die online ervaring heeft in die business. Die bestaan eigenlijk vrijwel niet. Wij leiden die generatie bijna op, zou je kunnen zeggen. Dus in ons geval is het echt een voordeel. Want niemand zal bijna dit kunnen doen als je vanuit hout komt. Want dan blijf je toch aan dezelfde paden lopen. Of hoe noem je dat? In dezelfde
rondjes
gaan. Dus ja, ik denk dat je daar dat wij daar zeker wel een voordeel bij hebben. Van hebben.
En heb jij nog tips voor andere founders die willen fundraisen? Ik vind jullie proces heel, heel interessant. Hè? Hoe je dat ook beschreef met eigenlijk die validatie, het opbouwen van die kritische massa. Het focus op de segmenten waar je eigenlijk het idee hebt dat je daar het snelst iets van de grond kunt krijgen. Dat is natuurlijk heel erg marktplaats misschien wel gedreven, maar meer in de bredere zin, zeg maar, wat zou je tip zijn voor andere founders die willen fundraisen?
Ja, als je wil fundraisen, het, wees niet bang om je verhaal te vertellen en te valideren. Kijk, je kan het meest gelikte deck hebben, wat er echt fantastisch uitziet, spiffy enzovoort, maar je hebt het niet gevalideerd. Ja, dan, weet je, als je niet genoeg gesprekken hebt, dan weet je ook gewoon niet hoe je die markt moet aanspreken. Dus mijn eerste tip zal zijn: praat er continu over. Geen NDA's en dat soort shit. Gewoon praten met mensen. Weet je, als ik jou op een borrel tegenkom, heb ik het er met jou over. Of whoever. Er komt altijd wel iets uit waar je waar je wat uit kan halen. Wat energie of wat een stukje kennis bijvoorbeeld. Ik denk ook dat je wel realistisch moet zijn deze tijd. Vooral als je echt een PowerPoint nog hebt, dan moet je echt wel echt de next big AI, een massive language model of zo hebben met een gegarandeerde revenue en zo. Of je gaat gewoon nog even een beetje proberen en met wat seed of wat is het, wat angel geld aan de slag.
Ja, of gewoon bootstrappen.
Ja, exact. En wees ook niet bang of zo. Ik bedoel, ik denk dat ook. De mensen die bij VC's werken zijn ook gewoon mensen zoals jij en ik. Ik bedoel, je kan ze gewoon een mailtje sturen. En je kan ze ook gewoon ergens op aanspreken of wat dan ook. Je kan ook het niet eens zijn met iets wat ze zeggen.
Ja.
Als een VC zegt, ja, nee, maar jij moet echt nu de global market op. Dan zeg je, nou, daar ben ik eigenlijk niet mee eens, want we willen. Oh, nou oké. Okay. Weet je, bedoel, er wordt ook gewoon heel veel herkoud in die business. Hè? Dat
is ook zeker zo, ja.
Dus wees het ook ergens gewoon niet mee eens. En dat maakt je niet een stom persoon of wat dan ook. Dus probeer dat gewoon met je mee te nemen.
hebt geluisterd naar de At The Money podcast van Golden Egg Check. Mede mogelijk gemaakt door de NVP en ASR Doenpensioen. Ben je zelf een founder op zoek naar venture capital? Bestel dan het boek Startup Funding dat ik samen met advocaat Sjoerd Mol heb geschreven en dat nu in het Engels verkrijgbaar is op Amazon.